Hey lieve jij, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben Kirsten, maar je kan me ook kennen als lichtcoach. Ik ben spiritueel motivator en inspirator en ik loop graag naast jou tijdens jouw spirituele reis. Ik ben een lichtwerker en ik help andere lichtwerkers met onvoorwaardelijke liefde te geven en ontvangen. De wereld een stukje mooier achterlaten dan hoe we hem ontdekten. Afgelopen periode heb ik het boek Houden van dingen die niet perfect zijn van Hamin Sunim gelezen. De inzichten en adviezen van deze Koreaanse boeddhistische monnik in dit boek gaan over liefde, compassie en vergeving. Hij benadrukt dat niemand perfect is, maar dat het juist daarom belangrijk is om liefdevol en mild te zijn voor anderen en vooral ook voor jezelf. In deze nieuwe reeks zal ik elke podcast een stuk uit dit boek voorlezen, in de hoop jou te inspireren, je aan het denken te zetten of om je te helpen met ontspannen. Ik was boos op mijn vader. Vader, waarom heb je het steeds uitgesteld om naar het ziekenhuis te gaan? Ik heb je toch al zo vaak gezegd dat je moest gaan. Ondanks mezelf was ik geïrriteerd en bezorgd. En ik hield er niet van om zo tegen mijn vader te spreken. Wat was er wel gebeurd? Toen mijn herfstretraite in het Bongam Zen klooster voorbij was en ik op bezoek ging bij mijn ouders, zag ik dat mijn vader erg vermagerd was. Ik vroeg of er een reden was waarom hij zo was afgevallen en hij zei dat er niets bijzonders was. Zijn spijsvertering was niet echt goed en dus had hij af en toe wat medicijnen genomen. Toen ik dat hoorde, was ik opeens bang dat het wel eens maagkanker zou kunnen zijn, omdat het eerste symptoom van maagkanker gewichtsverlies is, zonder aanwijzbare redenen. En mijn grootvader was toch ook al aan maagkanker overleden? Maar ondanks mijn advies weigerde mijn vader een gastroscopie te laten uitvoeren. Hij bleef volhouden dat het goed met hem ging en zei dat ik zelf beter op mijn gezondheid moest letten. Ik ben niet belangrijk, maar jij, mijn zoon, doet zoveel goeds voor de mensen. Jij moet goed voor jezelf zorgen, zodat jij hun kan blijven helpen. Toen ik die ijskoude winter naar huis terugging, had mijn vader al langer dan een maand last van verkoudheid en slijmvliesontsteking. En deze keer gaf hij zelfs toe dat er iets vreemds in zijn binnenste gebeurde. En hij stemde zelfs toe in een gastroscopie. De moed zonk me in de schoenen. Waarom waardeer je je eigen lichaam niet wat meer? Waarom zeg je steeds dat je niet belangrijk bent? Waarom denk je niet aan je kinderen en hoeveel zorgen ze zich maken? Ik was verdrietig. Ik ben blijkbaar niet de enige die deze emoties ervaart. Ik heb ook gemerkt dat mensen meestal moeilijker en ingewikkelder emoties ervaren in de relatie met hun vader dan met hun moeder. Dat lijkt vooral het geval te zijn met zonen. En dus heb ik, op basis van mijn gesprekken met mensen, 5 prototypes van vader-kindrelaties opgesteld. Al zijn er vast wel meer. Lees het volgende maar eens en kijk of er een van de 5 bij jouw situatie past. De eerste situatie is er een waarin de vader zich heel patriarchaal gedraagt. Geen liefde vraagt en heel strenge regels en hoge eisen stelt. Hij houdt zijn kinderen vaak onder de duim door hun schuldgevoel en schaamte aan te praten. Zelfs als ze volwassen zijn, voelen zijn kinderen zich niet op hun gemak bij hem, omdat ze hun hele jeugd bang voor hem zijn geweest. En ze kunnen zichzelf er niet toe brengen zich open te stellen en een eerlijk gesprek met hem aan te gaan. De tweede situatie gaat over kinderen die hebben gezien dat hun moeder heeft geleden omdat hun vader ontrouw was of geen werk had. Deze kinderen ontwikkelen vaak een diepe sympathie voor hun moeder en woede ten opzichte van hun vader. Als ze als kind hun woede ten opzichte van hun vader niet hebben kunnen uiten, is het door die onderdrukte emoties moeilijk voor hen om als volwassenen met hun vader om te gaan. Vaak kiezen ze er dan voor om hem helemaal uit de weg te gaan. De derde situatie is als de vader een self-made man is, die vast gelooft in de kracht van hard werken en die dezelfde verwachtingen heeft van zijn kinderen. Gezien het feit dat de vader alles op eigen kracht heeft moeten opbouwen, vindt hij het niet goed genoeg als zijn kinderen iets minder hard werken of het maar middelmatig doen op school. De kinderen proberen wanhopig de goedkeuring van hun vader te krijgen. En als volwassenen worden ze vaak geplaagd door rusteloosheid en kunnen ze zich niet ontspannen, omdat ze het gevoel hebben dat ze alleen liefde waard zijn als ze iets goed doen of een groot succes hebben geboekt. Ik kom vaak jonge mensen tegen die een uitstekende opleiding hebben en een goede baan, maar toch weinig zelfvertrouwen bezitten en er vaak toe neigen een workaholic te worden. Wanneer ik met ze praat, merk ik dat al veel van hen een vader hebben als hierboven beschreven. De vierde situatie gaat over kinderen die uit een gewoon gezin komen en op geestelijk of ander niveau genieën blijken te zijn. Deze kinderen hebben het gevoel dat hun vader hen beperkt en zich met hun leven bemoeit. Ze zijn onafhankelijk en gemotiveerd en willen geen ongevraagd advies van een vader die niet echt weet hoe hun leven eruit ziet. Deze kinderen houden wel van hun vader, maar kijken meestal niet tegen hem op. De vijfde situatie gaat tenslotte over kinderen die hun vader in hun jeugd verloren hebben. Toen ze opgroeiden, hebben ze hun vader enorm gemist. En als volwassenen verlangen ze nog steeds naar hem. Ze denken aan hun vader als een held en voelen zich aangetrokken tot leraren of mentoren die op de een of andere manier op hem lijken. Ik wilde begrijpen waarom mijn vader steeds zei dat hij het niet belangrijk was en op die manier niet aan zijn eigen gezondheid dacht. Net als ik bij een vreemde doe, probeerde ik hem op het diepste niveau te begrijpen. Het was de eerste keer dat ik probeerde mijn vader niet in relatie tot mij als vader te zien, maar als man. En ik zag een jongen wiens eigen vader, mijn grootvader, hem bijna nooit genegenheid had geschonken of interesse in hem had getoond. Mijn vader leed nog steeds onder de herkenning van mijn grootvader, die tijdens de Koreaanse oorlog was weggegaan om onder te duiken en alleen zijn oudste zoon had meegenomen. Mijn vader, de tweede zoon, had hij bij zijn moeder en zusjes achtergelaten. Zeldzame delicatessen, bijvoorbeeld een gebakken ei, waren altijd voor de oudste zoon. Bovendien was mijn grootvader, net als de meeste mensen in die tijd, nors en liet hij zijn emoties niet zien. Omdat mijn vader in de schaduw van zijn vader en oudste broer was opgegroeid, kon hij niet zien hoe waardevol zijn eigen bestaan was. Zelfs nu, terwijl hij oud genoeg was om grootvader te zijn, had hij nog niet genoeg zelfvertrouwen en vond hij zichzelf onbelangrijk na een leven waarin hij anderen op de eerste plek had moeten zetten. Opeens voelde ik de tranen achter mijn ogen branden. Toen de gastroscopie achter de rug was, belde mijn vader om mij te vertellen dat hij geluk had gehad. Het was geen maagkanker. Hij aarzelde even en zei toen: "Ik hou van je zoon." Het was de eerste keer dat hij dat tegen mij zei. Ik voelde meteen een warmte die zich door mijn borst verspreidde. Ik weet dat mijn vader van dit boek zal lezen en ik wil tegen hem zeggen: "Pap, ik hou ook van jou. En ik ben je heel dankbaar omdat je een zoon hebt opgevoed die zoveel zelfrespect en positieve kijk op het leven heeft. Ik voel me gezegend dat jij mijn vader bent." Die liefde heeft geen andere reden nodig dan de liefde zelf. Als je van iemand houdt, doe dan wat hij je van je vraagt, in plaats van wat je denkt dat hij nodig heeft. Hoewel het met goede bedoelingen gebeurt, kan doen wat je denkt dat iemand nodig heeft het begin zijn van controle over hen willen uitoefenen, om hen een bepaalde manier te vormen, alleen maar om jezelf tevreden te stellen. Hoewel je je best hebt gedaan, werd er maar lauwtjes op gereageerd. Of werd er zelfs nog meer van je gevraagd. Je hoeft niet te wanhopen. Als je echt alles gedaan hebt wat je kon, laat het er dan bij. Als ze meer nodig hebben, zullen ze wel een manier vinden om de klus te klaren. Veel huiselijke ruzies komen voort uit de doelloze pogingen om zich met anderen te bemoeien en tweespalt te zaaien. Een vrouw tussen haar man en zijn ouders. Een schoonmoeder tussen haar zoon en zijn vrouw. De zuster van een man tussen haar broer en zijn vrouw. Hoe hecht een relatie ook is, sommige vragen kun je beter niet stellen. Waarom val je niet af? Waarom ben je nog niet getrouwd? Waarom ga je niet scheiden? Waarom heb je geen baan? Hou zulke gedachten alsjeblieft voor je. We ergeren ons meest aan degene die het dichtst bij ons staan. En als de ergernis aan beide kanten bestaat, zal er onvermijdelijk ruzie van komen. Wanneer iemand zijn opvliegende karakter laat zien, kan dat zijn omdat hij wil dat we zijn situatie herkennen en meeleven. Probeer in plaats van ruzie te begrijpen wat de diepere behoeften zijn. Wanneer je je volle aandacht aan iets geeft, wat dat ook is, en je kijkt er goed naar, zal het je interesse en aandacht krijgen. Net zoals het gezicht van je kind het bekendste en het mooiste ter wereld is, zal door voortdurende aandacht een gewoon object in iets bijzonders veranderen. Als je een kat mee naar huis neemt en ervoor zorgt, zelfs al is die kat die verlaten is en vies, duurt het niet lang voordat het de leukste kat ter wereld wordt. Dat is zo voor zover dit hoofdstuk. Ik wil je enorm bedanken opnieuw voor het luisteren van deze podcastaflevering. Ik zou het superleuk vinden als je me een berichtje stuurt om te laten weten wat je hiervan vond, wat je het leukste vindt om een podcast over te horen. Ja, nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.